Goedemorgen allemaal. Jullie kunnen mij horen. Hij is luid en duidelijk, denk ik. Ja. Ik heb vanmorgen goed nieuws. Dat is mooi toch, goed nieuws? Ja. En het goede nieuws gaat over het evangelie van Jezus Christus. Want dat is toch goed nieuws. En ik denk dat heel veel mensen die, als ze net op geloof gekomen zijn, dan willen ze het wel aan iedereen vertellen. Dan moet iedereen het horen. Van, het is goed nieuws. Jezus is Heer. Ik ben veranderd. Ik ben vernieuwd. Goed nieuws. De afgelopen weken heb ik wat nagedacht en hebben we gekeken naar de bergreden. En dat is eigenlijk drie hoofdstukken met goed nieuws die Jezus met ons deelt. En het eerste gedeelte van de bergreden, dat ging over het leven hier en nu. Hoe we kunnen leven met God. En we hebben juist ook daarin gezien dat Jezus zich ook echt bekommert om de tijd waarin we nu leven. De tijd tussen de schepping en daarna ook de geboorte van Jezus. Daarna zijn dood, zijn opstanding, de tijd waarin we nu leven. En alles wat daarna komt, richting de wederkomst. En dat goede nieuws is ook iets om uit te dragen. En de titel die ik hierboven heb staan is Horen en Handelen. En dat is een vers wat we zometeen een paar keer tegenkomen. Of een uitspraak die we zometeen een paar keer tegenkomen in het gedeelte van Matteüs 7. Wat we gaan lezen. En voordat we daar verder induiken, wil ik ook nog bidden om een zegen op dat woord. Want Vader, we willen echt luisteren naar uw stem. En als we zo deze hoofdstukken lezen, dan is het echt uw stem die ook spreekt. En we willen bidden, Heer, dat u ons ook helpt om uw woord te horen en het te verstaan en het te begrijpen en er ook naar te handelen. Dat u ons ook zo zegenen, wilt u toch ons spreken door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Een populaire gedachte is toch wel dat er het evangelie, het goede nieuws, gaat vooral over later. En toch wel dat er heel veel geschreven staat ook in de Bijbel over later. Dat is de komst van Gods koninkrijk, een werkelijk echt tastbaar koninkrijk van God dat gaat komen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar als je alleen naar de toekomst denkt, dan is het een beetje het probleem dat je dan heel afwachtend en misschien wel wat fatalistisch kan zijn. Zo van, ja, het zal mijn tijd wel duren. Het zal allemaal wel gebeuren. En dat is eigenlijk niet wat je ziet aan mensen die net Jezus hebben leren kennen. Die willen het juist uitdragen, die willen het vertellen. Het is niet zo van, ja, we moeten maar bidden, mensen waarschuwen, het komt allemaal wel goed. Het eerste deel van de bergreden, waar Jezus dat ook eigenlijk deelt, ik ga even een paar versen uit het begin ook aanhalen, is uit Matteüs 5, vers 16. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat ze jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. En eigenlijk in dit hele stuk heeft Jezus het over eigenlijk de theorie en de praktijk. Het goede nieuws en het uitdragen van het goede nieuws. Ja, en dan komen er een paar toch wel lastige versen. En zoals ik toen ook al gezegd heb, Jezus legt de lat wel heel erg hoog. Ook in Matteüs 5. Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Dat is een lastig vers voor heel veel mensen. Ook in de wereld vandaag, waar je veel stemmen hoort die oproepen tot haat. Haat tegen andersgelovigen of haat tegen immigranten. Gisteren hadden we dodenherdenking, herdenkingsdag elk jaar met 4 mei doen we dat met elkaar. En dan worden mensen herdacht die omgekomen zijn vanwege oorlogshandelingen. En vandaag is het bevrijdingsdag. En ik denk dat we onszelf niet voor de gek moeten houden. We leven in een tijd waarin ook heel veel gebeurt in de wereld. En het is nog niet zo lang geleden, zo'n 80 jaar geleden, dat hier in Amersfoort ook een kamp was, waar zo'n 47.000 mensen in zo'n kamp gezeten hebben en velen ook doorgestuurd naar Westerbork en later ook naar Duitsland, waar velen van hen vernietigd zijn, vermoord zijn. Dat waren zowel verzetstrijders als Joden, als anderen die het niet eens waren met het regime en ook krijgsgevangenen. Dat was een gevolg van vreemdelingenhaat. Dat was ook een gevolg van wat er gebeurde in die tijd. En dat zien we ook wel weer een beetje nu. De antisemitisme aan de ene kant en de vreemdelingenhaat aan de andere kant, die steekt de kop erop. En een vraag die je zou kunnen stellen: wat zouden wij doen? Wat zouden wij doen als er nu zoiets zou gebeuren in Nederland? Aan welke kant zouden we staan? Zouden we ons leven op het spel willen zetten om de Joden te beschermen? Zouden we ook ons leven misschien wel op het spel willen zetten om andersgelovigen te beschermen als ze vervolgd worden of als ze aangevallen worden? En ik denk dat het goed is om dan te luisteren naar wat Jezus zegt in deze bergrede. Onderwijs van Jezus. Een eeuw lang is dit eigenlijk een beetje, ja, dat er niet zoveel over gesproken werd. Want het was toch een beetje het onmogelijke. Je kan dit allemaal onmogelijk doen. Je vijanden liefhebben. De ander uitnemen erachter dan jezelf. En toch is het wat Jezus zegt. En ik denk ook de extreme boodschappen die we vandaag horen, waar ook weer allerlei bijbelteksten bijgehaald worden, dat die ook levensgevaarlijk zijn. En als ik dat dan zo hoor, dan denk ik van, wanneer halen ze de bergrede er eens bij? Maar dat doen ze dan meestal niet. Dit laatste stukje van de bergrede, hoofdstuk 7, dat van Matteüs, dat gaat eigenlijk over de toekomst. Over de dag van de Heer, over de wederkomst. Over het koninkrijk van God, over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Over, ik maak alle dingen nieuw, wat Jezus zegt in de Openbaring. En het is goed om daar eens even naar te kijken. Want dat is altijd een lastig onderwerp geweest. Er zijn heel veel verschillende visies en heel veel verschillende gedachten die langskomen. Er zijn heel veel boeken over geschreven. Het spreekt heel erg tot de verbeelding ook. En die profetische en apocalyptische boeken uit de Bijbel, die hebben heel veel mensen aan het denken gezet. En omdat het ook tot de verbeelding spreekt, zijn er ook allerlei mooie theorieën vanuit voortgekomen. En ik ga er vanmorgen niet al te uitgebreid op in, maar ik ga eens even kijken, wat zegt Jezus hier nu eigenlijk over in de bergrede? In de hoofdstukken waarin hij eigenlijk spreekt tot de mensenmassa en zegt van, nou, dit is nu echt belangrijk. Welke onderwerpen brengt Jezus ter sprake en wat is de boodschap die hij ons vanmorgen ook wil geven? Wat vindt Jezus nu eigenlijk belangrijk voor hier en nu en voor later? En dan zien we in dit gedeelte, dit laatste stuk, dat het gaat over allereerst, je moet kiezen. Je moet een keuze maken. Het tweede onderwerp is eigenlijk dat we goede vruchten zijn het bewijs van een goede keuze. En er is geen ruimte voor schijnheiligheid. Dat is het derde stukje wat we gaan lezen. En dan het horen en handelen. Het gaat niet om passief afwachten, maar juist ook doen wat Jezus zegt. En dan uiteindelijk het laatste paar versen in dit gedeelte gaat over gezag. Jezus had gezag. En dat was heel wat anders dan de kennis van de fariseeën. Dus Jezus heeft het hier niet over een tijd en een plaats, maar over hoe we moeten leven in deze tijd. Leven in afwachting van wat komen gaat. Hoe we moeten leven met de verwachting van, kom snel, Heer Jezus. Want daar verlangen we allemaal naar. Maranatha, kom snel. Maar tegelijkertijd ook doen wat Jezus zegt. Ik wil een paar versen nu gaan lezen uit Matteüs 7. En dan om te beginnen vers 13. Doet het toch echt niet? Ah, daar gaat hij. Ga door de nauwe poort naar binnen, want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg er naartoe. En slechts weinigen weten die te vinden. En dat is kiezen. We moeten een keuze maken. En dat is eigenlijk wat Jezus hier zegt. Maar ook dat er eigenlijk niet zo heel veel zijn die de juiste keuze maken. Het is eigenlijk een keuze tussen ondergang en leven. Dan trekken sommigen de conclusie dat het leven dan ook wel altijd afzien en moeilijk zal zijn. Dat je altijd op die smalle weg blijft. Maar dan is het ook niet een beetje zo dat hier staat dat we, als we die smalle weg gaan, de poort zullen vinden. Ja, en na de poort is het eeuwige leven. En is het leven met God. Maar als je Jezus volgt, dan is het hier niet alleen maar slecht en wachten tot het einde. Maar dan mogen we juist ook hier wandelen met God op die weg, op die smalle weg. En dat is de weg van de bergreden. Dat is de weg van je vijanden liefhebben. Dat is de weg van niet oordelen, zodat er niet over jullie geoordeeld wordt. Dat is de weg van behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. In Matteüs 6 vers 12 staat dat. Want dat is het hart van de wet en de profeten. Het horen en het handelen. En de eerste stap is een keuze maken. En de tweede stap die is misschien nog wel belangrijker. En dat is van hoe maak je die keuze? Hoe weet je nu wat goed en slecht is? En dat is het tweede stukje wat ik wil lezen. Eigenlijk daar zou je boven kunnen zetten, goede vruchten zijn het bewijs. Wat volgt zijn waarschuwingen voor allerlei invloeden die ons in onze keuze kunnen beïnvloeden. Vers 15, pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen, maar in wezen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen vruchten, geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt elke goede boom goede vruchten voort, maar een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, evenmin als een slechte boom goede vruchten. Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehaakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. Dus welke weg kies je? De smalle of de brede? Nou, hier is een soort keuzehulp. Dit is de eerste stap om eens te kunnen kiezen. Van hoe kom je nu op die goede weg terecht, op die smalle weg? Welke wegwijze volg je? Volg je de valse profeten die in ruime mate in omloop zijn? Of volg je wat Jezus zegt? Er zullen ook valse profeten zijn die ons zullen proberen juist om naar die brede weg, naar die ruime poort te leiden. En die zullen dat ook onderbouwen met allerlei mooie bijbelteksten en mooie populaire woorden. En we zien dat vandaag de dag ook, dat heel veel mensen halen de Bijbel erbij, bij alles, van alles wat er gebeurt om ons heen. Maar dat zijn eigenlijk valse profeten, als ze niet wijzen naar Jezus. Als ze het hebben over de geestelijke wapenrusting en ze hebben het niet over Jezus, dan zijn dat valse profeten. En daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. We moeten eigenlijk juist kijken naar van wat wijst steeds weer naar Jezus, want dat is de smalle weg. Er zijn ook theologen die hebben dan weer iets waar ze het altijd over hebben. En dat kan dan zijn een bepaalde uitleg van de antichrist. En het probleem is, als je daar één uitleg van hebt, dan word je aangevallen door de antichrist die je niet ziet. En dat hebben we gezien ook in de geschiedenis. In de geschiedenis is de antichrist, was op een gegeven moment was het communisme. En toen was, en nu is het weer de islam en weer allerlei andere systemen, of allerlei mensen ook. Hè. Hitler was op een gegeven moment de antichrist, en de paus en heel veel anderen zijn een antichrist geworden. Terwijl we in die periode werd de kerk en werd het christendom eigenlijk van binnenuit aangevallen door mensen die zeiden van ja, maar Jezus is niet echt God. En we zien ook dat de kerk eigenlijk onderuit gehaald is in heel veel landen, vooral in het Westen. Doordat we ons oog zo gericht hadden op een vijand die heel aantrekkelijk leek. En die ons voorgeschilderd werd naar wat ik stellig geloof, valse profeten. Dan moeten we juist weer teruggaan naar Jezus. Dan moeten we juist weer kijken naar die bergreden en zien van waar wijst Jezus ons op. Wat zijn dan, hij zegt, pas op voor die valse profeten. Pas op voor de mensen die iets zeggen wat alleen hun eigen eer opbouwt. En kijk naar de woorden van Jezus. En dat zijn die woorden als, heb je vijanden lief. Zoek het goede, ook voor de ander. We kunnen op zo'n manier verblind worden. En daar wordt ook in het Oude Testament over geschreven. Micha 3. Dit zegt de Heer over de profeten die mijn volk misleiden. Die over vrede praten, zolang ze maar iets te eten krijgen. Dat zijn zogenaamde profeten die brood eten. Misschien heb je die uitdrukking wel eens gehoord. En iedereen die hen niet op hun wenken bedient, de oorlog verklaren. Voor jullie zal het een nacht zijn zonder visioenen, donker en zonder voorspellingen. Voor die profeten zal de zon ondergaan en zal de dag veranderen in duisternis. Profeten die brood eten, die eigenlijk verkondigen wat mensen willen horen en daar dan ook beter van worden. En iedereen die het niet met ze eens is, ja, dat zijn dan de slechterikken. Profeten die voorspellingen doen omdat het ze zelf goed uitkomt. En eigenlijk omdat ze zichzelf centraal stellen. Een evangelie dat wil misleiden. Het kan zijn dat ze je, het zijn ook vaak theorieën die mensen angst aanjagen. Die mensen angstig willen maken voor van alles. Van Jezus ons juist oproept om niet bang te zijn. Om geen angst te hebben. En juist ook oproept om onze naaste lief te hebben. Ook als het mensen zijn die anders denken. Het kan zijn dat ze zeggen, en dat is weer een heel ander soort valse profeet, van ja, het maakt niet uit of je goed bent of slecht. Er is genade. Een soort, wat ze dan noemen, de alverzoeningsleer. Dat iedereen komt er wel. Je hebt God niet nodig. En daar zegt Jezus ook wat over. Of daar zegt het Oude Testament ook wat over. Ja, Jezus zegt daar ook wat over. Maar het Oude Testament ook. Een stukje uit Jeremia 6, vers 13 tot 15. Want iedereen van groot tot klein is op eigen voordeel uit. Van profeet tot priester. Ieder pleegt bedrog. Ze verklaren de wond van mijn volk lichtvaardig voor genezen. Ze zeggen, alles gaat naar wens. Nee, niets gaat naar wens. Schamen ze zich voor hun wandaden? Integendeel, ze weten niet wat schaamte is. En daarom komen ze ten val. Als ik met hen afreken, gaan ze alle ten onder, zegt de Heer. En eigenlijk is dat het stukje waar, ja, waarvan je zou kunnen zeggen, van ja, mensen denken dat berouw niet nodig is. En dat berouw over zonde niet nodig is. En dat het allemaal wel goed gaat. En God die geneest het allemaal wel. Maar God wil ons hart. Hij wil ook dat we met alles voor hem komen. Alles voor zijn troon neerleggen. En echt met berouw ook komen. Want als we dat niet doen, dan raken we ook van die smalle weg af. En dan blijft er een soort evangelie over wat geen vrucht draagt. Een liefdeloos, een tandeloos evangelie. En een slechte vrucht. Maar hoe ziet het dan wel uit, die goede vrucht? Nou, daar gaat eigenlijk de bergreden over. En ik zou het hele stukje nog, die hele drie hoofdstukken nog wel eens willen lezen. Van, ja, dit is nu eigenlijk het goede voorbeeld. Wat Jezus hier zegt. Dit is de route van de smalle weg richting de smalle poort. En ik ga even een paar hele bekende versen lezen. Die we in het begin ook gelezen hebben over vanuit Matthäus 5 vers 3, de zaligsprekingen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want ze zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Dat zijn woorden van Jezus over het leven hier en nu. Hoe we moeten en mogen leven voor zijn aangezicht. Eigenlijk een recept, een wegwijzer om op die smalle weg te komen. En de valse profeten, nou die proberen ons daarvan af te houden. Het volgende stukje in Matthäus 7. En daar zou je boven kunnen hebben zetten van, er is geen ruimte voor schijnheiligen. Dat is vers 21 tot 23. Jezus heeft nog een waarschuwing. Pas op voor mensen die mooie woorden hebben, maar die niet die vrucht laten zien. Dus niet iedereen die Heer, Heers tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. En hier hebben we al de eerste keer dat, ook in dit gedeelte, dat handelen genoemd wordt eigenlijk. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? Hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben we niet in uw naam veel wonderen verricht? En dan zal ik hun rechtuit zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, onrechtplegers. Nou, hier staat niet dat profeteren of demonen uitdrijven of wonderen verrichten niet goed is. Dat staat er niet. En er staat ook niet dat dat vandaag niet meer gebeurt. Want dat gebeurt nog steeds. Maar wat hier staat, is dat we juist daarin ook Gods wil moeten doen. En Gods wil moeten zoeken. En ons niet op het verkeerde spoor laten zetten door valse profeten en mensen die ons proberen een andere weg te wijzen. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader, staat daar. En er staat juist ook niet, of juist ook wel, dat we niet onze eigen rol daarin moeten verheerlijken. Ik krijg altijd een beetje de kriebels als ik ergens iets lees van over een gebedsgenezer. Nou, gebedsgenezers bestaan niet. De enige die geneest is God. En God gebruikt mensen daarvoor, zeker. Er zijn mensen die hebben ook echt die bediening om te bidden voor anderen. Maar God is degene die geneest. De meeste, de echte gebedsgenezers zullen die titel ook niet willen. Omdat ze altijd de eer aan God zullen geven. Maar ik denk dat er nog iets is waar Jezus op doelt. Want in die tijd was het profeteren en demonen uitdrijven en wonderen verrichten, dat was eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Dat gebeurde. Er waren heel veel mensen die rondgingen in Handelingen, lezen we daar ook over. Over iemand die rondging in allerlei bovennatuurlijke machten had. Dat was iets gangbaars. Waar Jezus ons voor waarschuwt, is dat we het spectaculaire boven het Bijbelse gaan zien. Het leven in gehoorzaamheid aan Jezus. En vanuit die gedachten en eigenlijk vanuit hem dat ook doen. Het horen en het handelen. Het vierde stukje in dit gedeelte, dat gaat vers 24 tot 27, dan kun je boven zetten horen en handelen. Niet passief afwachten. En dat is een stukje wat we eigenlijk allemaal wel heel goed kennen. En we zingen dat ook vaak als kinderliedje. En het kinderliedje dat we ons huis niet op het zand moeten bouwen, maar ons huis op de rots. En een heel populair kinderliedje ook. Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man die zijn huis bouwde op een rots. Dus vergeleken worden met. Dus het is eigenlijk een mini-gelijkenis, hè, die Jezus hier vertelt. En toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oeverstraden en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een dwaas man die zijn huis bouwde op zand. En wat zijn dan deze woorden? Nou, dat zijn eigenlijk al die woorden die Jezus net gesproken heeft in die preek, in die bergreden. Deze woorden. Dus als je deze woorden hoort en er niet naar handelt, ja, dan bouw je je huis niet op een rots, maar op zand. En toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oeverstraden en de stormen opstaken en van alle kanten op het huis werd ingepeukt, stortte het in en bleef er alleen een ruïne van over. En het verraderlijke natuurlijk van deze twee huizen is dat ze heel erg op elkaar lijken. Je ziet het verschil niet aan de buitenkant, want het verschil zit in het fundament. Maar hoe sterk is je geloof als het tegen zit? Hoe sterk is het als je met tegenspoed, met dood of met ziekte geconfronteerd wordt? Jezus zegt hier eigenlijk, het gaat om het horen en handelen naar de woorden die ik jullie net verteld heb. Wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, die bouwt zijn huis op zand. Er staat ook niet eigenlijk dat Jezus de rots is. Dat hoor je wel vaker, Jezus is de rots. Ja, misschien is hij wel de rots. Maar het is, als er op het doen wat Jezus zegt, dat is eigenlijk de rots, dat is het fundament van ons geloof. Die woorden van mij hoort en er niet naar handelt, die kan vergeleken worden met een dwaas man. Dus het is horen en zien en doen wat Jezus zegt. Nou, dat is natuurlijk een uitleg die je niet zo heel vaak hoort misschien, want het is ook wel een beetje eng. En het is ook wel een beetje lastig. Want ja, dan kan het ook weer een geloof van werken worden. Van dat werken belangrijker is. En daar moeten we natuurlijk ook voorzichtig mee zijn, want het is niet door onze werken, door wat we doen, dat we het koninkrijk van God binnen kunnen gaan, dat we op die smalle weg en door die smalle poort kunnen gaan. Maar het moet ook niet alleen een theoretische uitleg zijn. En dat is eigenlijk de waarschuwing die Jezus hier geeft. Maar ik vraag me wel eens af hoe overtuigd zouden we dat liedje zingen, dat kinderliedje, als we zouden zingen, ik hoor niet bij de mensen die niet doen wat Jezus zegt. Ik ben iemand die doet wat Jezus zegt. Dat is weer, dan klinkt het liedje toch heel anders van, ik bouw mijn huis op een rots. Dat is toch wel veel, ja, dat klinkt veel makkelijker in mijn oren tenminste. Maar echt Jezus volgen en je huis bouwen op hem en doen wat hij zegt. Dat beeld trouwens van een huis bouwen op een rots, dat is ook weer iets wat uit het Oude Testament komt en waar heel veel over gesproken werd door de Farizeeën, ook in de Talmud. En dat was eigenlijk de vergelijking van, als je alle wetten onderhoudt, alle 700 wetten onderhoudt, dan bouw je je huis op een rots. Dus de mensen die daar dit hoorden, die kenden dat beeld. Ze kenden het beeld van een huis gebouwd op een rots. En ze wisten wel degelijk waar het om ging. Het gaat om gehoorzaamheid. Het gaat om God gehoorzamen, God volgen. En het horen en het handelen zijn onlosmakelijk aan elkaar gebonden. Ik heb de afgelopen maanden eigenlijk verschillende keren zo met over de bergreden gesproken. En door de eeuwen heen hebben christenen vaak, dat zei ik net al, dit gedeelte een beetje vermeden. Omdat het, ja, het komt wel heel dichtbij. Het vraagt ook iets van ons. En het klinkt ook soms wel onmogelijk. De lat lijkt ook wel erg hoog te liggen. Maar ik geloof toch dat dat juist de opdracht is van de gemeente. Ik geloof dat dat juist is waartoe we geroepen zijn in deze tijd. Het horen en het handelen. En de vraag is dan, Kunnen we daaraan voldoen? Kunnen we redden we het om de bergreden een beetje uit te leven in ons leven? En heel veel door de eeuwen heen zijn er heel veel geweest die zeggen, ja, dat redden we niet, dus laten we het ook maar niet lezen. En het evangelie en die preken die we dan op zondag horen, dat is allemaal mooie theorie. Maar we weten eigenlijk wel dat het in de praktijk niet werkt. Maar ik denk dat we dan toch missen waar het om gaat hier, in dit gedeelte. Ten eerste gaat het niet alleen om het doen. En ook niet om het alleen doen. De opdracht is om dat samen te doen. Met elkaar. In relatie met anderen. Dat lezen we ook door de bergreden heen. En je kan het eigenlijk zien als een heenreis en een terugreis. En de heenreis, we gaan samen met elkaar maken we die heenreis in aanbidding naar God. We beginnen zo ook eigenlijk de dienst met aanbidding, met liederen, waarin we Gods naam groot maken. We willen God ontmoeten. We willen gezegend worden. We willen dat Hij tot ons spreekt. We willen dat Hij ons aanraakt en vult met ons, met de Heilige Geest. En dat we veranderd worden voor zijn aangezicht. En daarin kunnen we elkaar aanmoedigen en aansporen. Elkaar meenemen in die aanbidding naar God toe. En dat zie je ook als mensen, vooral jonge mensen, gaan dan soms naar conferenties. En dan gaan ze daarheen en dan hebben ze een ontmoeting met God. En dan heb je, ja, dan is het enthousiasme. En dan, ja, dan gebeurt er van alles in mensenlevens. Dat is eigenlijk die heenreis naar God toe. Met vallen en opstaan, maar de heenreis ondernemen. Maar iedereen die wel eens op zo'n conferentie geweest is, die weet ook dat je op een gegeven moment weer naar huis gaat. En dat is de terugreis. Dan onderneem je de terugreis naar de wereld. En wat doe je dan? Dan heb je, dat kan een heel leeg gevoel geven. Zo van, ja, waar zijn al die mensen nu? Nu sta ik er alleen voor. Nu zit ik alleen in de schoolklas of alleen op mijn werk. Of alleen. Waar dan ook. In mijn familie, in mijn gezin. En dan is het juist zo belangrijk dat we dan ook weten dat we ook dan niet alleen zijn. Dat we ook die terugreis met elkaar mogen maken. En dat we ook met elkaar dat evangelie uit mogen dragen. Elkaar ook dan mogen bemoedigen en aanmoedigen. En dat we een boodschap hebben aan de wereld. En handelen naar wat God van ons vraagt. We leven in een tijd dat heel veel mensen alleen de heenreis maken. Dat ze alleen wel graag die aanbidding zoeken. En dat ze wel graag gezegend willen worden. En dat is niet alleen in de kerk, dat is ook in de wereld. Mensen willen wel dat het goed gaat met hun. Het eigen ik, het egoïsme, dat viert hoog tijd. Maar als het erop aankomt om ook iets voor een ander te betekenen, dan zijn veel mensen niet thuis. We leven in een individualistische maatschappij. En helaas is dat ook in het geloof zo geworden. Het is een individuele keuze geworden. Terwijl we juist zien dat de Bijbel ook spreekt over een keuze die we met elkaar maken. Dat we met elkaar ook Hem volgen. Dus we ondernemen de heenreis en blijven hangen in de ervaring. En de bergreden die roept ons op om met elkaar in beweging te komen. Die heenreis aanvaarden, maar ook weer die terugreis. Die terugreis de wereld in, de evangelie uit te dragen. Het horen en het handelen. En dat ontdek je eigenlijk alleen als je op weg gaat. Niet als je thuis blijft zitten. Hoe nuttig en goed het ook is om thuis te zitten en je Bijbeltje te lezen en van alles te bekijken. Maar wat Jezus zegt is, ook die terugreis aanvaarden. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader, kan het koninkrijk van de hemel binnengaan. En in vers 24, wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, die kan vergeleken worden met een wijs man die zijn huis bouwde op een rots. Het laatste vers van de bergrede, ik heb het al een paar keer eerder genoemd, de laatste twee versen eigenlijk, vers 28 en 29. Toen Jezus deze rede beëindigd had, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag. En niet zoals hun schriftgeleerden. Dus de mensen die zijn diep onder de indruk van Jezus. En dat kan misschien zijn vanwege de inhoud. De mooie lessen. Maar waar zou dat gezag van Jezus ook vandaan gekomen zijn? Ik denk dat we... Ja, daar kun je heel veel op speculeren, op zo'n vers. En waar kwam het gezag van Jezus nu eigenlijk vandaan? Ja, hij was God. Maar ik denk dat het gezag vooral kwam omdat hij als mens geworden is. Hij heeft met ons meegelopen. Hij was niet als de schriftgeleerden die allerlei mooie theorieën hadden. Maar het was iemand die naar de mensen toe kwam. Die deelde in hun leven. Het was Jezus Immanuel. Dat is gezag van Jezus. Hij gaat die heenweg samen met de mensen. Maar hij gaat ook die terugweg, de wereld weer in, om het evangelie uit te dragen. Terug naar de mensen die God nodig hebben en doen wat hij zegt. Gezag krijg je eigenlijk als je hoort en handelt. Horen en handelen. Practice what you preach, zeggen ze zo mooi in het Engels. En juist daarom moeten we denk ik die bergreden steeds opnieuw lezen. En luisteren naar wat God te zeggen heeft. En we gaan zo meteen avondmaal met elkaar vieren. En dan belijden we dat we met elkaar ook mogen leven voor Gods aangezicht. Onder dat nieuwe verbond met ons, dat God met ons gesloten heeft. Of eigenlijk, het is geen nieuw verbond, het is het verbond wat voortbouwt op de belofte die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat voortbouwt op de belofte die God gedaan heeft aan het verbond met Abraham, het verbond met Mozes en het verbond met David. En Jezus heeft dat verzegeld met zijn bloed als een offer, eens en voor altijd. En dat is eigenlijk ook het goede nieuws. Het goede nieuws wat we in deze wereld mogen brengen. Het goede nieuws van het Koninkrijk. Het goede nieuws dat Jezus leeft. Dat hij de zonde overwonnen heeft. Maar dat hij ook de dood overwonnen heeft. Het gebroken lichaam en het vergoten bloed. Met Koningsdag, toen stonden we hier weer. En ik heb daar zo'n soort praatpaal. En een van de plaatjes die daar staat is... Kunnen Pasen en Pinksteren op één dag vallen? En ja, dan vraag ik eigenlijk aan mensen van, ja, kan dat? En eigenlijk is dat zo. Pasen en Pinksteren vallen op één dag. Want Jezus heeft het nieuwe leven gegeven. Hij is opgestaan uit de dood. En hij heeft ons niet als wezen achtergelaten. Hij heeft de Heilige Geest aan ons gegeven. Zoals we ook gezongen hebben in de liederen voor de dienst. Dat we mogen weten dat hij ons wil doorstromen, wil dopen, wil aanraken met zijn Heilige Geest. En dat we op die manier ook mogen leven. En dat hebben we nodig als we die terugweg ondernemen. De terugweg de wereld in. Dat kunnen we niet alleen, zoals ook in Handelingen 1 staat. Dat de Heilige Geest is ook uitgestort, zodat we getuigen kunnen zijn. Zodat we de wereld in kunnen gaan. En mensen mogen vertellen dat goede nieuws over Jezus Christus. Het goede nieuws van het evangelie. Dat Jezus leeft. Amen. Zullen we...